Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Vanmorgen is het voorbereiding op het heiligavondmaal. Volgende week zondagmorgen is de viering van het heiligavondmaal en 's middags dan de nabetrachting. Bij de inzameling van uw gaven zijn er in deze dienst twee bestemmingen. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de landelijke kerkelijke kassen. Tot zover deze mededelingen en voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Verheft nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we beginnen met de bedezang voor de predikatie. Dat is gezang 8 van de enige gezangen. O God, die onze vaderheid, en dan ook wanneer men in uw naam vergaart, uw woord verklaart. En wat er volgt in de bedezang voor de predikatie.
Thank you.
Ook vanmorgen worden we voor de spiegel van Gods heilige wet geplaatst. Na het horen van Gods wet zingen we Psalm 119, vandaag vers 87. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt. En dat betekent verwacht. Daarna lezen we verder uit het woord van God, opnieuw uit de eerste brief aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 2, nu de versen 10 tot en met 20. Dus we luisteren naar Gods wet. We zingen Psalm 119, vers 87. En we lezen 1 Thessalonicenzen 2, vers 10 tot en met 20.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gij zijt getuigen en God, hoe heiliglijk en rechtvaardiglijk en onberispelijk wij u, die gelooft, geweest zijn. Gelijk gij weet hoe wij een iegelijk van u, als een vader zijn kinderen, vermaand en vertroost en betuigden dat gij zoudt wandelen waardiglijk Gode, die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Daarom danken wij ook God zonder ophouden dat, als gij het woord der prediking Gods voor ons vervangen hebt, gij het aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar, gelijk het waarlijk is, als Gods woord, dat ook werkt in u die gelooft. Want gij, broeders, zijt navolgers geworden der gemeente Gods, die in Judea zijn in Christus Jezus. Terwijl ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers, gelijk als zij van de Joden, welke ook gedood hebben de Heer Jezus en hun eigen profeten, en ons hebben vervolgd, en Gode niet behagen, en allen mensen tegen zijn, en verhinderen ons te spreken tot de heidenen, dat zij zalig mochten worden, opdat zij allen tijd hun zonden vervullen zouden. En de toorn is over hen gekomen tot het einde. Maar wij, broeders, van u beroofd geweest zijnde voor een kleine wijle tijds, naar het aangezicht, niet naar het hart, hebben ons te overvloediger benaastigd om uw aangezicht te zien, met grote begeerte. Daarom hebben wij tot u willen komen. Immers, ik Paulus, eenmaal en andermaal, maar de Satan heeft ons belet. Want welke is onze hoop of blijdschap of kroon des roems? Zijt gij die het ook niet voor ons Jezus Christus in zijn toekomst? Want gij zijt onze heerlijkheid en blijdschap.
Gemeente, in deze dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal bedien ik u het woord van God uit het schriftgedeelte dat u zojuist is voorgelezen. En als kerntekst noem ik u 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Ik lees dat vers nog een keer voor, vers 13 dus. Daarom danken wij ook God zonder ophouden dat, als gij het woord der prediking Gods van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt. Niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is, als Gods woord dat ook werkt in u die gelooft. Tot zover de woorden van de tekst. Gemeente, bidden we nu eerst om het licht en de leiding van de Heilige Geest, om een gezegende dienst. We doen ook voorbeden en dankzegging. We bidden voor de ouderen die niet meer met ons naar de kerk kunnen komen. In bijzonder bidden we voor onze broeder W. Meijer uit Winterdijk in Gouda. We bidden voor Mirjam Hoogendoorn, bij wie de uitslag van de onderzoek is gebleken dat ze glutenallergie heeft. We bidden ook voor Ilja Devyashin, predikant van de Dudinka-kerk in Rusland, waarmee onze zending samenwerkt. Hij ligt in levensgevaar op de IC en deputaten hebben ons dringend gevraagd om voor hem te bidden. We danken de heren met de familie A.J. Hagen van Ingen uit Aalsmeer, die gisteren 12,5 jaar getrouwd waren. We danken de heren ook samen met de jongeren uit de gemeente die geslaagd zijn voor hun examen. Emma de Leijster, Joelle Meijer, Matthijs van Gent, Jens van Ingen en Thomas van Rossum. Allemaal dus. Laten we de heren bidden en danken. Heer in de hemel, groot en machtig God, u die de heilige bent. Wij lezen in uw woord dat u zich openbaart als de barmhartige, de rechtvaardige, de God die genadig is en groot van goede tierenheid. Tot u willen wij vanmorgen komen in het gebed. Tot u, de drie enige God, om u te loven en te prijzen om wie u bent. En dat u ons zo nabij komt in uw woord. Ja, dat we door dat woord van u uw stem mogen horen hier in de Elimkerk of thuis of op een andere plaats als we met deze dienst verbonden zijn. En u liet uw stem al horen door de woorden van uw wet. Ik ben de Heere, uw God. Heere, geef in ons hart een besef van onze zonde en schuld tegenover u, als we de woorden van uw wet op ons in laten werken, om met berouw voor uw aangezicht te komen en voor u hartelijk te belijden dat we gezondigd hebben in gedachten, woorden en daden. Heere, vergeef onze zonde. Doe ons wegschuilen achter uw bloed, Heere Jezus Christus, en reinig ons en vernieuw ons door uw geest. Maar uw stem klonk ook door datgene wat we lazen uit de eerste Thessalonicenzenbrief. Een gemeente waarin u zo rijk hebt gewerkt, waar de vruchten van uw genadewerk gezien werden, vruchten van geloof, hoop en liefde. Heere, werk het ook onder ons. Ja, dat we door uw genade die oproep mogen gehoorzamen, die we zojuist lazen, om zo ons leven in te richten. Dat zo onze levenswandel is naar uw woord. Dat we uw woord zullen ontvangen. Niet als een woord van mensen, maar als een woord van u, de levende God. En zo komt u toch ook vanmorgen tot ons. In het gewaad van uw woord. Ja, uw woord dat enerzijds ons veroordeelt en ontmaskert. Als mensen zonder God, die zonder u en uw genadewerk verloren mensen zijn. Maar uw woord is toch anderzijds ook een kracht van u tot de zaligheid. Uw woord dat door uw geest wordt gebruikt en ons tot Christus leiden wil. De eerste keer in ons leven, maar ook steeds weer opnieuw. Dat we hem leren kennen en meer leren kennen in zijn vernedering en zijn verhoging. Als gekruisigde, als opgestane en als koning. Heere, geef dat we zo uw woord mogen gebruiken en dat het zo werkzaam zal zijn in ons leven. Want dan wilt u uw genadewerk toch ook versterken aan uw tafel. Want in deze dienst bereiden we ons voor op de bediening van het heilig avondmaal, dat volgende week, als u het geeft, klaarstaat. Heere, geef dat we de voorbereiding op het avondmaal serieus zullen nemen. Het gaat immers om uw heilige tafel. En dan krijgen we de vraag naar ons toe, hoe het ervoor staat tussen u en onze ziel. Of inderdaad onze gangen en treden vaststaan in uw woord. Ja, dat we ons herkenden in wat we net zongen. Ik haak, ik verlang, o Heere, naar uw heil mij toegezegd. En dan is er toch ook altijd dat andere. Dat als we zien op wie we zelf geweest zijn sinds de laatste avondmaalsbediening, dat er dan zoveel reden is om beschaamd ons hoofd te buigen. En dat het niet verdiend is dat we een plaats ontvangen aan uw tafel. En de tekenen van brood en wijn als panden van uw liefde en trouw te ontvangen. Heere, laat het voor ons een wonder zijn. En laten we onszelf onderzoeken of we onze zonde en vervloeking kennen. Of we onze schuld in het licht van uw recht en uw wet kennen. Maar of we ook weten van die opzoekende zondaarsliefde van u, Heer Jezus Christus. En of we dat steeds terugkerende verlangen kennen om bedekt te worden door het bloed van Christus. Om hem met heel ons hart te kennen en lief te hebben, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Heere, bewaar ons ervoor dat we de gang naar uw tafel als een vanzelfsprekende zaak beschouwen en dat we tegelijkertijd zo gemakkelijk zonder u en uw woord kunnen leven. Leid ons daarom vanmorgen en deze week door uw geest en woord. En Heere, dat bidden we ook als we u niet kennen met ons hart. Dat we ons nog prima thuis voelen in deze wereld zonder dat u echt een rol in ons leven speelt. Heere, geef dan bekering, geef dan buigen voor u. En ook belijden dat we dan niet leven zoals we dat horen van de Thessalonicenzen. Laat zo deze morgen uw woord kracht mogen doen, vertroostend, vermanend, bekerend en vernieuwend. Wees met de hele gemeente in deze week van voorbereiding. Neem alles weg wat ons hinderen kan. En er kan zoveel zijn in ons leven, in onze gedachten, aan zorgen, aan pijn, aan verdriet, aan rouw, aan moedeloosheid. Heere, geef dat we er een ogenblik bovenuit getild mogen worden. We willen u ook voorbeden doen voor onze ouderen, voor wie het niet meer gaat om met ons naar de kerk te komen. In bijzonder dragen we u onze broeder Meijer uit Winterdijk op. U kent hem. Heere, ondersteunt u hem. Laat hem uw stem horen, ook als wij hem maar moeilijk meer bereiken kunnen. Voor u is toch niets te wonderlijk. Heere, wij bidden u ook voor Mirjam Hogendoren. U weet dat ze heel vaak buikpijn heeft gehad. Of dat ze ziek was. En dat de dokter nu gezegd heeft dat ze niets meer mag eten waar gluten in zit. En Heere, dat is best moeilijk voor haar. Wilt u Mirjam helpen? Ook als ze het verdrietig vindt dat ze nu alleen maar dingen mag eten zonder gluten. Maar geeft u dat de buikpijn ook over zal gaan. Maar wij bidden u ook, geef Mirjam een hart dat u lief heeft. Want u, Heere Jezus, wilt toch ook heel graag dat kinderen u lief hebben. Heere, wij bidden u voor Ilja Devyashin, predikant van de Dudinka-kerk in Rusland, waarmee onze zending samenwerkt. U weet alle dingen. U weet de noodroep die naar ons is uitgegaan. Hij verkeert in levensgevaar. Heere, weest u hem zeer nabij. Wilt u zijn leven sparen, zodat hij zijn werk weer mag doen in uw koninkrijk? En Heere, als uw weg anders is, laat dan ook uw werk daar in dat verre gebied in Siberië doorgaan. Bouw en bewaar zo uw kerk ook daar. Wij danken u samen met broeder Bram Hagen en zuster Inge van Inge, die gisteren 12,5 jaar getrouwd waren. Heere, geef hen dankbaarheid in hun hart over uw zorg voor hen. Wees u ook met hen in het toekomende. Wij danken u ook samen met Emma, Jens, Joelle, Matthijs en Thomas, die de afgelopen week hoorden dat ze geslaagd zijn voor hun examen. Dat u hun inspanningen hebt beloond, dat u hebt geholpen en wij danken u ervoor. Heere, weest u met hen, alle vijf, ook in deze nieuwe fase die in hun leven nu aanbreekt, een fase van vervolgstudie. Heere, geef dat ze ook dat samen met u zullen doen. Heere, wees met ons in deze dienst. Komt u met uw Heilige Geest, opent u de hemel en mogen we uw stem horen. Ja, mag u in het middelpunt staan van ons bidden, van ons zingen, van ons luisteren en spreken. En wilt u de Satan, uw tegenstander, weren, dat hij u niet aan uw werk zal zetten. En dat alleen om de eer en de glorie van uw heilige naam. Wij bidden het u alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, als inleiding op de preek zingen we Psalm 26, vers 2, 3 en 12. Psalm 26, vers 2. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw ogen alwetende steeds open lag. En ook vers 3. Uw goede tierenheid die zich alom verspreidt. En vers 12. Nu stap ik rustig aan. En wat er volgt, Psalm 26, vers 2, 3 en 12 bij de inzameling van uw gaven. Laten we straks in antwoord op de prediking zingen Psalm 25 vers 2. Dus 25 vers 2 na het amen. Lezen we nu eerst het eerste deel van ons avondmaalsformulier, waarin het gaat over de vraag hoe we onszelf moeten voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal door onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons beschrijft in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is voor ons voor alle dingen nodig, allereerst dat we ons vooraf recht, dat is op de juiste wijze, beproeven. En daarnaast, ten andere, dat we het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie delen. Ten eerste, laat een ieder bij zichzelf bedenken zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen, dat is verafschuwen, en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toren van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn geliefde Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten tweede, laat een ieder zijn hart onderzoeken of hij ook deze gewisse, dat betekent vaste, zekere belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden vergeven zijn, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald had en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat een ieder zijn geweten onderzoeken. Of hij ook gezind is, voortaan met zijn gehele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. En ook of hij zonder enige geveinsdheid, dat betekent dus zonder huichelen, alle vijandschap, haat en nijd van harte aflegt en een ernstig voornemen heeft om vanaf nu en voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God gewis, zeker, in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Maar alle die dit getuigenis in hun hart niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Daarom vermanen wij alle, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, om zich van de tafel van de Heere te onthouden, die zich met de navolgende ergerlijke zonde besmet weten, en verkondigen wij hun dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. En dan worden er zonden, openbare zonden genoemd tegen alle geboden van de wet van de Heere, ook in die volgorde. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die gestorven heilige engelen of andere alle die beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee, mens of andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten. Alle verachters van God, van zijn woord, en van de heilige sacramenten. Alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekte en muiterij, dat betekent opstand en verzet, in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers, dat zijn ruziezoekers, en die in haat en nijd tegen hun naasten leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dat zijn mensen die ontucht of incest plegen. Dronkaards, dieven, woekeraars, mensen die woekerrente vragen. Rovers, spelers, dat zijn gokkers, gierigaards. En al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze van het avondmaal onthouden. Omdat Christus die alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft. Opdat hun gericht, hun straf en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons zeer geliefde broeders en zusters in de Heere niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heeren mag gaan dan alleen zij die zonder enige zonde zijn. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen, te belijden dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden we daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, ook al is het dat we nog vele gebreken en ellende in ons bevinden, in ons aantreffen, namelijk dat we geen volkomen geloof hebben. Dat wij ons er niet toe zetten om God met zo'n ijver te dienen als we schuldig zijn. Maar dat we dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, ondanks dat, desniettegenstaande, hoewel dit zo is, betekent dat. Aangezien zulke gebreken ons door de genade van de Heilige Geest van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen we er vast en zeker van zijn dat geen zonde of zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade zou aannemen en zo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het onderwijs van de Kerk der Eeuwen. Geliefde gemeente, hoe werkt God in mensenlevens? Hebt u daar wel eens over nagedacht? Hoe doet God dat? Ja, zeggen we dan, door zijn Heilige Geest. We hebben het ook vorige week weer herdacht, de uitstorting van de Heilige Geest en dat hij werkt door zijn Geest. En ja, dat is waar natuurlijk, dat is een voluit Bijbels antwoord. Maar wat betekent dat dan? Hoe doet de Heilige Geest dat dan? Want we kunnen hem niet zien. Kijk, op die Pinksterdag in Jeruzalem was er van alles te zien en te horen. En je kon ervan denken wat je wilde, maar er waren dan toch maar die vlammen als van vuur boven de hoofden van de apostelen. En van al die anderen, de vrouwen en de brede kring van discipelen eromheen. En er was dan toch maar dat wonderlijke geluid alsof het enorm waaide. Ook al was er niks van te zien en te voelen. Ja, er was ook dat wonderlijke dat die vissers uit Galilea in allerlei talen begonnen te spreken. Zonder dat ze eindeloos woorden en rijtjes gestampt hadden. Zomaar, ineens. En ze spraken over de grote werken van God, over zijn heilsdaden. Maar dat was toen. Hoe werkt God? Hoe doet de Heilige Geest dat nu? Werkt de Heilige Geest pas in je als anderen ook zo'n vlammetje boven je hoofd zien? Werkt de Heilige Geest alleen als we ook zo'n stormwind horen, maar niet iets daarvan zien in de natuur of voelen? Nee, dat was eenmalig. Dat was om te bevestigen dat het echt waar was dat de lang beloofde geest was uitgestort. Daarom die vraag, hoe werkt God nu? Hoe werkt de Heilige Geest nu in 2022? Want dat hij werkt, dat is zeker. En als hij werkt in je hart, in je leven, dan wil hij dat werk ook versterken aan het heilige avondmaal. Maar hoe doet hij dat dan? Nou gemeente, door dat andere teken. Wat ook al op die eerste Pinksterdag te horen was. Door het gepredikte woord. En als de Heere door het woord je heeft aangeraakt in je hart. Als hij geloof heeft geschonken, dan wil hij ook dat we in ons leven wandelen overeenkomstig dat woord. En dat wil hij versterken aan zijn tafel. Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen over het werk van Gods geest door middel van het woord van God. In de tekst van vanmorgen, laten we naar gaan luisteren, 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. En we vatten de tekst en het verband samen onder het thema wandelen naar het woord. En dan letten we op vier gedachten. In de eerste plaats het woord is gepredikt. In de tweede plaats het woord is ontvangen. In de derde plaats het woord is aangenomen. En in de vierde plaats het woord is werkzaam. Dus wandelen naar het woord. Het woord is gepredikt, ontvangen, aangenomen en werkzaam. Dus allereerst, het woord is gepredikt. Daar gaat hoofdstuk 2 van deze brief over. Over de prediking van Paulus, Silas en Timotheus in de gemeente van Thessalonica. En over de uitwerking van die prediking. Paulus herinnert de Thessalonicenzen eraan hoe hij die prediking heeft gebracht. Niet door hen maar naar de mond te praten, maar door Gods woord door te geven. En hij heeft zich daarin vergeleken met een moeder en met een vader. Woorden dat 3 weken geleden bij de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers. Als een moeder haar kinderen koestert, is hij vriendelijk geweest. Zoals een vader vermaant en vertroost, zo heeft Paulus de gemeente onderwezen. En wat was dan de inhoud van de prediking? Wel, dat lezen we in vers 12. En betuigden, wij betuigden, dat betekent krachtig oproepen, dat u zoudt wandelen waardig God. Dat betekent zoals het gepast is bij God. Die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Dat heeft hij gepredikt. En als Paulus dan gezegd heeft wat hij gepredikt heeft en hoe hij dat gedaan heeft, met welke gezindheid van hart, dan gaat hij in vers 13 onze tekst schrijven de reden van zijn dankbaarheid. Daarom, zo begint vers 13. En het gaat dan over alle voorgaande versen in hoofdstuk 2. Daarom danken wij God zonder ophouden. En dan gaat het over wat de Thessalonicenzen met het gepredikte woord hebben gedaan. Daar is hij dankbaar voor. En ziet u dat Paulus dan niet dankt voor buitengewone gebeurtenissen? Voor bijzondere verhalen. Dat hij ook niet zegt, wij danken God dat er bij jullie ook van die bijzondere tekenen te zien waren. Zoals vlammen van vuur en zoals het geluid van een wind. Nee, dat zegt hij allemaal niet. Hij dankt God voor het stille werk van de geest van Pinksteren in de harten en levens van de Thessalonicenzen. En dat werkte de Heilige Geest door middel van het gepredikte woord. Gemeente, dat is een middel dat niet zo in het oog springt. Maar toch is de prediking van het woord het middel bij uitstek dat de Heere heeft aangewezen en dat de Heere gebruikt om zijn koninkrijk te bouwen en te bewaren. Dat kan een prediker dus niet bewerken. Die heeft maar één ding, het woord uitleggen en toepassen, meer niet. Minder ook niet trouwens. Maar voor alle wonderen die Paulus en de anderen hebben gezien in Thessalonica, daar kan hij niet zijn eigen handtekening onder zetten. Zo van, dat heb ik gedaan. Nee, de Heilige Geest heeft de woorden van de prediking gebruikt en heeft daarmee gewerkt. Trouwens was dat op de eerste Pinksterdag ook niet zo. Daar in Jeruzalem. Die vlammen als van vuur. Dat geluid als van een stormwind. Al die verschillende talen. Verbrak dat nu de harten van al die Pinksterlingen? Nee, dat gebeurde op het moment dat de Heilige Geest de preek van Petrus gebruikte. Petrus verkondigde het evangelie van Jezus Christus vanuit het Oude Testament. En hij heeft zijn horen scherp en rechtstreeks aangesproken over hun schuld in de veroordeling en kruisiging van Jezus. En dan lezen we in Handelingen 2, en zij werden verslagen in het hart. Dan lezen we dat ze gaan vragen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? Is er nog redding? Is er nog behoud? Dat gebeurt niet door die wonderlijke tekenen, maar door de eenvoudige prediking van het woord. En precies dat hebben Paulus, Silas en Timotheus ook in Thessalonica gezien. Zij brachten, zo staat er, het woord van de prediking Gods. Ja, wat is dat eigenlijk? Het woord van de prediking Gods. Want dat valt op, er staat niet het woord. Er staat het woord van de prediking Gods. Weet u wat er letterlijk staat in het Grieks? Het woord van het horen van God. Dus dat stelt Paulus hier centraal. Het horen van het woord. Dat is prediking. Het gehoorde woord God. Daar schrijft Paulus bijvoorbeeld ook over in de Romeinenbrief, hoofdstuk 10. Als het dan gaat over het geloof in de Zoon van God, dan schrijft hij, hoe zullen ze hem aanroepen in wie ze niet geloofd hebben? Hoe zullen ze in hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder een die hen predikt? Hoe werkt God nu? Hoe werkt de Heilige Geest? Gemeente, hier hebben we het antwoord. Door het gehoorde woord van God. De prediking. Het woord van de prediking. En de prediking van het woord. Ja, want zo wordt het genoemd. Er staat prediking Gods. Horen van God. Daarom trekt Paulus in die andere brief, Romeinen 10, ook die conclusie. Zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. En als het dan gaat over wandelen naar het woord, dan betekent dat dus allereerst luisteren naar de stem van God. Want als de Heer werkt door het woord van de prediking, het gehoorde woord God, dan betekent dat allereerst, en dat is al een wonder, dat de Heer zich laat horen. Dat God niet zwijgt. Dat Hij u en jou en mij, dat Hij ons niet overlaat aan onszelf. Want wat zit er in onze natuur? Wat is nu de kern van de zonde? Nou, dat we God het zwijgen op willen leggen. Dat we naar allerlei stemmen willen luisteren, maar Gods stem laten voor wat hij is. Dat is de kern van de zonde. En de vraag voor ons in deze voorbereidingsdienst en voor deze week is daarom allereerst, heb je naar Gods stem leren luisteren? Heeft de Heilige Geest je oren en je hart geopend voor zijn spreken? En ja, dat gaat via de Bijbel. via de prediking uit de Bijbel. Maar ook het op schrift gestelde woord is de stem van God die hij tot klinken wil brengen in ons leven. En dan mag en dan moet de prediker helemaal wegvallen. Dat is slechts een instrument. Of boodschappenjongen, zoals professor Kater het in mijn bevestigingsdienst zei. Dan kun je de prediker aardig vinden of helemaal niet zo aardig. Dan kun je de preek mooi vinden of helemaal niet mooi. Je kunt je er ook aan ergeren, omdat ze niet overeenkomen met je eigen ideeën. Maar feitelijk doet dat er allemaal helemaal niet toe. Als een prediker het woord brengt, als hij het uitlegt en toepast en actuele lijnen trekt, dan gaat het allereerst en allermeest om de vraag, heb ik nu leren luisteren? Wat zegt de Heer hiermee nu tot mij? En wat doe ik er vervolgens mee? Leggen we het naast ons neer? Zo van, het is weer eens mooi gezegd. En we gaan over tot de orde van de dag. Of, zoals hij dat zegt, nou, dat kan nooit goed wezen. Laat maar zitten. Of ontvangen we het gepredikte woord, zoals Paulus dat tot zijn blijdschap in Thessalonica heeft gezien, als een stem uit de hemel. Echt het gehoorde woord van God. En dat brengt ons bij het tweede. Het woord is ontvangen. Want dat woord gebruikt Paulus. Wij danken God zonder ophouden dat als u het woord der prediking Gods ontvangen hebt, u dat aangenomen hebt. Dus voordat het woord is aangenomen, is het eerst ontvangen. Het zijn wel twee woorden die dicht bij elkaar liggen, ontvangen en aannemen, en die ook alles met elkaar te maken hebben, maar het is niet hetzelfde. Maar wat wel hetzelfde is, dat zowel het ontvangen van het woord als het aannemen van het woord een wonder van de Heilige Geest is. Dus het woord ontvangen. Jongens en meisjes, wat is dat ontvangen? Nou, betekent dan krijg je iets. Denk maar aan een bedelaar op het grote station in Amsterdam. Die zit daar en die houdt zijn hand op. En iemand stopt er een euro in die hand. Dan ontvangt hij die euro. Hij krijgt hem. Hij mag hem houden. Nou, zo hebben de Thessalonicenzen het woord van de Heere ontvangen. Hoe hebben ze dat ontvangen? Nou, heel eenvoudig, net als jij. Ik spreek hier. Ik probeer uit te leggen wat er in de Bijbel staat in dit hoofdstuk. En jij zit te luisteren, gewoon met je oren. En jij ontvangt het woord door je oren. Je krijgt het woord van de preek. Het is voor jou. Het is voor iedereen die zit te luisteren. Die ontvangt het. Kijk, nu kun je natuurlijk je oren dichtstoppen. Of je kunt natuurlijk aan een heleboel andere dingen denken. Dat kan. Je kan om je heen zitten kijken. Je kan een beetje ruzie zitten maken met je broertje of zusje. Onder de bank tegen elkaars voeten zitten schoppen bijvoorbeeld. Dat kan allemaal. En dan klinkt het woord van de Heere wel. Maar dan komt het helemaal niet bij jou aan. En als je vader dan thuis vraagt, waar ging de preek over? Dan zeg je, nou dat weet ik niet, was trouwens ook veel te moeilijk. Maar eigenlijk is het dan zo dat je het niet eens ontvangen hebt. Nou, dat was bij de Thessalonicenzen nu niet gebeurd. Die hadden het woord van de preek ontvangen. Dat betekent, ze hadden er heel goed naar geluisterd. En het was voor hen niet zomaar een verhaal van Paulus. Nee, ze hebben zo zitten luisteren alsof de Heere zelf voor hen stond. Want zo wil de Heere de preek gebruiken als een stem van hem uit de hemel. En dominees en ouderlingen en verkondigers, dat zijn mensen die het woord uitdelen. Maar het is de Heere die wil spreken door dat woord. Bid jij zo ook voordat je naar de kerk gaat? Heere, nu ga ik weer naar de kerk. En u weet dat ik het soms best moeilijk vind. Maar mag ik vanmorgen door de preek uw stem horen? Nou, dat was daar in Thessalonica gebeurd. Die mensen die hadden de prediking van Paulus ontvangen als het woord van God. En gemeente, daar dankt Paulus onophoudelijk voor. Paulus zegt niet, dat is toch logisch? Ik heb zo goed mijn best gedaan. Natuurlijk hebben ze dat ontvangen. Nee, hij wist hoe hard ons hart van nature is. Hij weet hoe de duivel vaak op de been is om ons zo te bezetten dat we het woord niet eens horen met onze lichamelijke oren. Maar in Thessalonica was het anders gegaan en dat was niet minder dan een wonder. Wat moet u zich dat eens even concreet voorstellen? In gedachten zit u daar in de synagoge van Thessalonica. U bent daar 's ochtends naartoe gegaan en in die grote stad zijn er ook 3 mannen de stad binnengekomen. Nou, die zijn daar echt niet opgemerkt. Thessalonica was een hele grote stad. Het was een havenstad, het was een handelscentrum, dus er kwamen elke dag vreemdelingen, bezoekers. Het wemelde daarvan. En dan zit u uiteindelijk in de synagoge. En er komen 3 mannen, 3 vreemdelingen, die Joodse synagoge binnen. Nou, dat was helemaal niet ongewoon. Dat gebeurde wel vaker. Dat deden bezoekers wel vaker. En stelt u zich eens voor dat een van die 3 vreemdelingen, Paulus bijvoorbeeld, het woord heeft genomen. Nou, ook dat was niet ongebruikelijk. Maar toen Paulus eenmaal begonnen was met preken, toen ging er iets gebeuren in die synagoge. Toen hebben verschillende elkaar aangekeken, misschien wel aangestoot. Toen hebben ze de oren gespitst. Niet alleen de Joden, maar vooral ook de Jodengenoten, de heidenen die met de synagogedienst meeleefden. En het woord van de prediking Gods, dat wat Paulus bracht, dat woord dat ze te horen kregen, dat was het evangelie van Jezus Christus. Dat hij die beloofd is in het Oude Testament, inderdaad de Messias is. Dat hij gekomen is, dat hij gekruisigd is, gestorven en weer opgestaan. En dat alleen door hem de eeuwige zaligheid te verkrijgen is. Kijk, dat klonk voor het eerst daar in die synagoge. En er waren er die dat woord van de prediking ontvangen hebben. Niet alleen met hun oren, maar ook met hun hart. Ontvangen als een stem uit de hemel. De geest gebruikte dat woord in hun hart. Nou, ken je dat nou? Ken je dat? Dat je in de kerk zat en dat je luisterde en dat het woord van de prediking je zo raakte. Dat je geen dominee meer zag. Dat je ook niet meer in de gaten had wie er allemaal om je heen in de kerk zat. Maar dat je maar één ding hoorde, de stem van de levende God. De stem van de Zoon van God. Door het woord van de prediking. En dat het als het ware rechtstreeks uit de hemel kwam. Nee, gemeente, dat is niet elke dag zo. Maar als je dat kent, dan wil hij dat geloof wat hij dan bewerkt in dat woord van God ook versterken. Versterken door te blijven luisteren naar de prediking. Door het woord te onderzoeken. Want de Heilige Geest wil dan verder werken met dat woord. Dat is niet meer de taak van de prediker. Dat doet de Heilige Geest. Hij schenkt het woord zodat je het ontvangt. Maar hij werkt ook het geloof zodat je het gaat aannemen. Dat is het derde woord waar we bij stilstaan. En ook het derde punt. Het woord is aangenomen. Jongens en meisjes, weet je dat voorbeeld nog van die bedelaar bij het station? Hij houdt zijn hand op. Jij stopt er een euro in. Hij krijgt die euro, hij ontvangt die euro. En wat doet hij dan? En dan doet hij dit, hij sluit zijn hand. Die euro is van hem. Nou dat, dit dus, je hand sluiten, dat is nu aannemen. Je hebt het gekregen en je neemt het aan. En Paulus zegt tegen de Thessalonicenzen, jullie hebben het woord van de Heere gehoord, jullie hebben het gekregen en jullie hebben het aangenomen. En dat betekent dat jullie het woord niet alleen hoorden, maar dat je het ook geloofde. En gemeente, ik zei het net al, dat is iets dat geen dominee, geen prediker bewerken kan. Dat u, dat jij het woord van God gelooft. Dat je het met een gelovig hart aanneemt. Dat is trouwens ook niet iets wat u uit uzelf doet. Maar de Heere vraagt het ook niet van predikanten. Zorg er nu maar voor dat die mensen dat gaan aannemen. Nee, predikers hebben de taak om het woord uit te delen. Aan het hart te leggen. En ja, dat moet zo gebeuren dat we er alles aan doen om het woord van God bij uw oor te brengen. Maar verder kan ik het niet brengen. Maar de Heilige Geest wel. En die wil dat ook. Want wanneer gaat u dat woord dan aannemen, net zoals de Thessalonicenzen hebben gedaan? Als de Heilige Geest dat woord neemt en uw hart openbreekt en u niet anders kan zeggen dan amen op dat woord. Dan neemt de Heilige Geest het woord van de prediking, waarin de Heer zijn stem laat horen, en dan leidt hij het gewoon verder. Daar waar ik het niet brengen kan. Want hij weet uw geestelijke vraag. Hij weet de dingen waar je mee vastloopt. Hij opent je hart en hij past het toe. En dan geeft de Heilige Geest, ook een gave van hem, dat vaste vertrouwen in je hart, dat dat woord wat je hoort, dat woord wat je ontvangt, dat dat nu niet alleen voor anderen is, maar ook voor mij. En dat ik het mag aannemen. Dat is aannemen als het woord van God zoals het waarlijk is, zegt Paulus, en niet als een mensenwoord. Want de prediker die brengt als het goed is niet zijn eigen visie of het idee van een auteur van een Bijbelboek. Zo gaan we ook niet om met de Bijbel, maar als de stem van de levende God. En daarom, zei ik u, is aannemen ook niet een activiteit die uit onszelf voortkomt. Zo van, het woord van God heeft nu geklonken en nu hangt het van u af of u het woord aanneemt of naast u neerlegt. Mag u zelf weten. Nee. De geest van Pinksteren opent het hart. Hij verbreekt je onder het woord en hij doet je door het woord, door het geloof op Christus zien. Een gemeente, dat is echt een ingrijpen vanuit de hemel. Denk maar aan een Bijbels voorbeeld, denk maar aan Lydia. Lydia die daar zat met enkele anderen aan de oever van een riviertje in Filippi. Paulus predikte het woord van God. Maar toen gebeurde er iets dat Paulus niet bewerken kon. Het staat in Handelingen 16. En de Heere heeft haar hart geopend, zodat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Ze ging het woord gelovig aannemen. En dat is een gave van de Heilige Geest. En gemeente, nu is het voorbereiding op het heilige avondmaal. Nu wil de Heere aan zijn tafel dat geloof dat het woord heeft aangenomen, dat wil hij versterken. Dan gaat het dus om het geloof van aanneming dat de Heere door het wonder van wedergeboorte in ons hart geschonken heeft. En wat ga je dan aannemen? Nou, precies zoals we dat uit het formulier hebben gelezen. Dan ga je aannemen, dan ga je amen zeggen op het feit dat er uit u, dat er uit jou geen vrucht meer is in der eeuwigheid. Dan ga je aannemen dat je onder de vloek ligt en je zonden schuld zijn voor God, die zijn toren alleen maar groter maken. Dan ga je aannemen dat de Heere rechtvaardig is en dat hij je naar recht voorbij zou kunnen gaan. Dan ga je aannemen dat er vanuit jezelf je leven alleen maar in het teken staat van vijandschap tegen God. Maar gemeente, daar blijft het niet bij. Als de Heilige Geest dat zaligmakende geloof werkt, dat Gods woord gaat aannemen, dan ga je ook de belofte van het evangelie aannemen. Namelijk dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verloren zal gaan. Dan ga je aannemen dat hij in jouw plaats, de vloek heeft gedragen, de schuld heeft verzoend. Ja, dan kan het zijn dat je dat aannemen al bevende doet. Dat het eigenlijk te groot voor je is om aan te nemen. Maar de Heilige Geest laat het woord dan met zoveel kracht in je ziel zinken, dat je toch gaat zeggen, ook voor mij. Dan ga je aannemen wat Christus aanbiedt. Geef mij je zonde, dan ontvang je van mij mijn gerechtigheid. Dan ga je aannemen wat Christus heeft verdiend, zodat je recht en rein voor God staat. Gemeente, dat is de kracht en het werk van de Heilige Geest. Dan ga je aannemen dat de drie-enige God nu alles heeft gedaan om je zalig te maken. Dan ga je aannemen dat zelfs je heiligmaking, het leven van de dankbaarheid, helemaal vanuit de hemel moet komen. En gemeente, nou weten heren dat er bij ons zo vaak weer twijfel is. Hij weet dat je zo vaak weer niet gelooft, dat het weer zo is weggezakt, of dat je door je zonde weer niet durft geloven. En daarom geeft hij bij het woord van de prediking ook zijn heilige sacramenten, om te laten zien, ik voor u. Kijk maar goed naar die tekenen. Ik voor u. Daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. En je gaat het aannemen. Niet als een mensenwoord, maar zoals het ook werkelijk is, als Gods evangeliewoord. Voor een zondaar die nu alles verprutst heeft. Zie je daar naar uit? Om als een arme zondaar die niets meer verdient, zelf ontvangen en aangenomen te worden. En dan is het sacrament altijd een teken bij het woord. Het vervangt het woord van God niet. Nee, het wil de boodschap van het woord van God krachtig bevestigen. Zo zeker als je dat stukje brood eet, zo zeker als je dat slokje wijn drinkt, zo zeker, zegt de Heere, zal ik u met eeuwige ontfermingen aannemen. Ja, dan wil de Heere aan zijn tafel zijn woord weer krachtig bij je binnenbrengen. Het woord dat je gehoord, ontvangen en aangenomen hebt. Waardoor je je zonde hebt leren kennen, maar ook je verlosser Jezus Christus. Hij de mijne, ik de zijne. Ja, gemeente, dan is het woord van God ook een woord dat nieuwe kracht geeft. En dat brengt ons tot slot bij het vierde. Het woord is werkzaam. Gemeente, het is niet zo dat als het woord van de prediking Gods klinkt, dat je dat vrijblijvend kunt aanhoren. Dat kan niet. U kent die uitdrukking misschien wel. Je komt nooit de kerk uit zoals je erin gekomen bent. Want het woord doet altijd wat. Het woord werkt, staat er in de tekst. Omdat het een woord uit de hemel is. Aan het slot van vers 13 staat het, Gods woord, dat het ook werkt in u die gelooft. Nou, daar kom ik zo op. Maar het werkt ook als je het in ongeloof verwerpt. Want dan verhardt het je. Je kunt het woord niet vrijblijvend afschudden zoals een eend die op de kant kruipt druppels water van zich afschudt. Dat denken we misschien wel. Maar als we de meest ernstige waarschuwingen of de meest ruime evangeliebeloften naast ons neerleggen, dan veranderen we ook. Dan worden we harder. En als we zo nog met het woord omgaan, ja, dan klinkt er vanmorgen wel een hele indringende nodiging. Nee, niet tot de avondmaalstafel. Want die is bestemd voor hen die het woord hebben ontvangen en aangenomen. Maar dan klinkt er wel een indringende nodiging tot de zaligheid. Zo je zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord en verhard je niet, maar laat je leiden. Want het woord is werkzaam, dat is heel anders dan mensenwoorden, maar de stem van de Heere is met macht. Zijn woord werkt. En daar staat letterlijk in het Grieks, bij het woordje werkt, een woordje waar ons woord energie van afgeleid is. Het woord van God heeft energie, staat er. Heeft energieke kracht. Ja, het is een kracht van God tot de zaligheid. Het woord wordt waarheid in ons hart. En dan ondervind je dat het woord waar is. Ja, dat God waarheid is in Jezus Christus. Het woord werkt. Het heeft levenwekkende kracht in hen die geloven. Het is het middel om geestelijk doden tot leven te wekken. En het is ook het middel om het ware geloof te werken en om dat levend te houden. Dat betekent, Hij, Jezus Christus, moet dan groeien en ik minder worden. Dat doet de Geest door het woord en door het sacrament. Door het woord dat zo'n energie heeft. Het woord werkt. Gemeente, kennen we dat? Dat het woord werkzaam is in je. Dat de Heere erdoor werkt. Dat de Heilige Geest het woord neemt en het gebruikt om ook meer zekerheid te ontvangen van de zaligheid. Meer zekerheid van de vergeving van de zonde. Dat we meer vrijmoedigheid ontvangen om tot de Heere te naderen op grond van het offer van Christus. Dat we meer liefde ontvangen tot de Heere en tot onze naasten. Bij de Thessalonicenzen was die werkzaamheid er. Het was duidelijk waarneembaar, het woord werkte daar. Het evangelie heeft in hun hart en het zaligmakend geloof gewerkt. En dat kreeg ook zijn uitwerking. Ze konden niet meer leven zonder de Heer Jezus Christus. En gemeente, aan zijn tafel wil de Heer dat geloof versterken. Want ik zei het al. Dat stukje brood en dat slokje wijn, dat zijn twee tekenen bij het woord van Gods belofte. Dan wil de Heer het sacrament gebruiken om ons meer en meer te funderen in dat woord. Door ons meer en meer zicht te geven op wie Christus is. Nou, gemeente, onderzoek uzelf. Heeft het woord zo in ons gewerkt? Dat je ook die verslagenheid kent van die pinksterlingen. Wat moeten wij doen? En dat je daar eigenlijk nooit bovenuit komt. Maar dat de Heere gedurig weer zijn dwalende volgelingen achterop wil komen met zijn woord. En ook dat wil versterken door de tekenen van zijn liefde en trouw. Gemeente, laten we onszelf zo onderzoeken in deze week. Elke dag met het gebed. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Genadige, barmhartige Heere, God van het verbond, wij danken u dat we deze morgen mochten horen uit uw woord, over uw woord en de kracht van uw woord, waardoor u tot ons spreken wilt, waardoor u zichzelf wilt bekendmaken als de God die redt door uw geest op grond van het offer van uw Zoon. Heere, mag het zo in ons hart zijn, heenleven naar volgende week, dat we voortdurend dat gebed bidden, Heere, maak mij uw wegen, door uw woord en geest bekend. Want dan zullen we toch door u geleid worden, achter u aan. Ziende op Christus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Heere, geef dat we onszelf zullen onderzoeken op die vraag, ken ik hem? Ga naar hem heel mijn hart uit. Om dan te leven uit uw belofte die in Jezus Christus ja en amen zijn. Want door hem is er toch verlossing. Dan mogen we ook eindigen in u. Niet in onszelf, want daar is de dood. Maar Heere, doe ons zien op u, Heere Jezus Christus. Dat hij ook mijn lam van God is. Dat de zonde van de wereld in mijn hart wegneemt. Heere, geef dat we uw woord ook thuis zullen overdenken. Doe ons dan uitzien naar uw spreken door uw geest. Vergeef alles wat ook in deze dienst niet was naar uw heilige wil. Ga met ons als we naar huis gaan. Wees met ons als we thuis zijn. Geeft u uw nabijheid als we daar alleen zijn. Bewaart u ons. Breng ons ook vanmiddag weer hier bij elkaar. Als we zullen stilstaan bij het gezag van uw woord. Geef ook dan een gezegende dienst. Wij bidden het u. Alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen Psalm 27 vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven wat er volgt. Psalm 27 vers 7 tot besluit. in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.